Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Dit is Jong Beleggen, de podcast. Ik ben Milou Brandt.
En ik ben Pim.
En in deze aflevering gaan we het hebben over spreiding.
Ja, heel belangrijk.
Ja, en waarom dat belangrijk is ook vooral dan?
Ja, want je beleggen kan je nog steeds geld mee verliezen. Dus het is heel belangrijk dat je goed je risico's managt.
Ja, ja, en dan hebben we het over verschillende sectoren waar je in kan zitten. Valuta, markten, landen. Het wordt weer een bomvolle
uitzending. Asset-allocatie.
Asset-allocatie, jeetje, oké.
Het komt allemaal voorbij.
Ja, ik heb er zin in. En, oh ja, het zwarte goud, Douwe Egberts.
Koffie, heerlijk.
Is naar de beurs, heerlijk.
Wil je nog een bakje?
Ja, doe maar. Hoe was je week, Pim?
Ja, goed. Ja, nee, ja, ik heb een hele goede week gehad.
We hadden vorige week een oproep gedaan, zodat ik misschien ook een keer een vraag zou krijgen in mijn mailbox. Milou@jongbeleggendepodcast.nl. Maar Pim, helaas, ik heb geen enkele vraag gehad.
Geen vragen?
Nee, mensen hoeven niks van mij te weten, blijkbaar.
Nee, ze hebben misschien geen vragen over spreiding.
Inderdaad, we gaan het over spreiding hebben deze week. En ik vroeg van, als je vragen hebt over spreiding, dan kun je ze stellen. Maar dat heeft dus niemand gedaan. Dus ik denk dat iedereen gewoon heel veel vertrouwen in jou heeft dat jij bijvoorbeeld alles al gaat vertellen wat ze willen weten.
Ja, zo kan je het ook zien. Ik denk, nou, anders hoeven we de aflevering niet te maken.
Nee, precies. Nee. En in vorige aflevering heb je uitgelegd hoe je een bedrijf selecteert of hoe je een aandeel selecteert. En nu gaan we het eigenlijk hebben dus over het grotere plaatje. Van hoe wil je dat jouw portfolio in het geheel eruit ziet?
Ja, we gaan het eigenlijk hebben over risico's. En eigenlijk het risico indammen. Kijk, beleggen kan je natuurlijk nog steeds geld verliezen. Het is een risico. En het is heel belangrijk dat je je risico's goed managt. En ik ga eigenlijk met jou doornemen hoe je het risico kan verlagen.
Maar even nog van tevoren dan, risico verlagen. Dan denk ik dus, dan heb je minder kans om geld te verliezen. Heb je dan ook minder kans om geld te winnen?
Natuurlijk. Ja, dat zijn wel mekaars tegenpolen, ja.
Yeah.
Dus als je alle eieren in één mandje doet, dan heb je natuurlijk veel kans om veel te winnen. Maar ook heel veel kans om heel veel te verliezen. En daarom is het heel belangrijk om een soort van je eigen risicotolerantie te weten. Ja.
En voor wie is dit belangrijk om te weten? Want ja, als je dus in ETF's belegt, dan zit je volgens mij al sowieso al heel gespreid.
Ja, niet altijd. Maar de meeste ETF's zijn in principe al een volledige spreiding. En eigenlijk alle stappen die ik straks ga doornemen om goede spreiding te creëren, die zit vaak al verweven in een ETF.
Ja.
Je moet alleen niet volledig vanuit gaan dat een ETF dat al heeft. Want er zijn ook ETF's die specifiek zijn op een bepaalde sector.
Oh, yeah.
Of een bepaalde strategie, bijvoorbeeld alleen maar groeiaandelen. Dus dat wil niet zeggen dat een ETF altijd een goede spreiding heeft.
Okay.
En daarom is het wel belangrijk dat als je een ETF beoordeelt, dat je wel goed kijkt naar alle stappen die ik straks ga doornemen, of dat wel goed in een ETF verwerkt zit. Voor degene die losse aandelen selecteert, is het natuurlijk veel belangrijker nog.
Ja.
En ja, je moet voor jezelf gaan bepalen wat voor jou het ideale profiel is. En dat kan je aan de hand doen van spreiding.
Nou, ik ben benieuwd. Waar gaan we beginnen?
We beginnen eigenlijk met de allerbelangrijkste. En dat zijn sectoren.
Dus je moet gespreid zitten over verschillende sectoren.
Ja, en er zijn 11 verschillende sectoren gedefinieerd. En ik denk heel belangrijk dat als je een portfolio opbouwt van losse aandelen, dat je eigenlijk wel in alle sectoren zit.
In alle sectoren?
Ja.
Waarom in alle?
Dan heb je de beste spreiding. En elke sector heeft natuurlijk een beetje zijn voor's en zijn tegens. En vaak sommige sectoren zijn meer complementair aan elkaar. En je kan natuurlijk ook zelf weer bepalen hoeveel procent ga je dan per sector doen. Kijk, je hebt 11 sectoren, je hoeft ze natuurlijk niet allemaal gelijk te doen qua percentage. Nee. Als jij zelfs meer vertrouwen hebt in technologie en in healthcare, dan doe je daar bijvoorbeeld 15% per sector.
Ja.
En dan heb je automatisch natuurlijk dat je in andere sectoren wat minder exposure hebt.
Ja.
Dus zo kan je natuurlijk ook wel wat meer je eigen strategie bepalen.
Zullen we even de sectoren doornemen?
Ja, lijkt me goed. Ik praat eigenlijk in sector altijd in het Engels, maar ik heb ze wel in Nederlands erbij gezet. Dus wat zullen we doen?
Laten we Nederlands doen. Gewoon een keer voor de liefde van het vaderland.
Ja, oké. Dan hebben we energie. Het is misschien goed dat ik dan per sector even een bedrijf ga noemen die de meeste mensen kennen.
Ja.
Shell is denk ik wel de bekend zit in energie.
Ja.
Ik denk dat die wel aardig voor zich spreekt. Dan hebben we nog materialen. En daar moet je denken aan Tata Steel. Dat verwerkte staal, denk ik dat iedereen die wel kent.
Ja.
En dan hebben we de industrie. En dat is bijvoorbeeld Alfen of Caterpillar, ken je misschien. Die maken van die grote...
Bouwtrucks.
Ja, van die waar je
kranen.
Mee... Kranen en zo.
Spullen die je nodig hebt om te bouwen.
Ja, je kent ze wel van de gele...
Machines.
De gele machines.
Ja.
Met kat erop.
Ja, precies.
Ja. Dan hebben we de cyclische consumptiegoederen. Nou, dan moeten we denken aan automerken zoals Daimler. Dat is van Mercedes. En H&M, dus kleding.
Waarom noem je dan specifiek Daimler?
Daimler is een heel groot automerk uit Duitsland.
Oh, precies. Oh, ik denk dat ik de baas van Mercedes.
Ja, Mercedes is niet beursgenoteerd.
Nee, precies.
Maar onder Daimler vallen heel veel merken.
Dus en waarom heet dat cyclisch?
Het heeft een cyclisch verloop. Dus het is, je schaft het niet elke dag aan of elke week, maar er zit een verloop in wanneer je dat... Ze noemen dat ook wel de luxere goederen. Het zijn dingen die je dus niet elke week aanschaft.
Nee, het gaat een tijdje mee en dan moet je weer iets nieuws.
Ja, er zijn namelijk twee categorieën van consumentengoederen. En eentje is dan de meer cyclische en de andere is de defensieve. En dat is eigenlijk gelijk ook de volgende categorie. En het grote verschil is daarin is dat de interval wanneer je het koopt... Ja. En bijvoorbeeld de defensieve consumptiegoederen, dat is dan de volgende sector. En daar zit Ahold, De Heze en Unilever.
Albert Heijn.
Ja, de Albert Heijn, de Appie. Ja.
Dus de dingen die je wel elke dag nodig zou kunnen hebben.
En daar zit eigenlijk, daar hebben ze een onderscheid in gemaakt, omdat namelijk in moeilijkere tijden, dan laat je eerder de luxere goederen liggen. Dus je gaat niet in moeilijke tijden een auto kopen.
Okay.
Dus stel je ook iets meer je kleding kopen uit.
Ja.
En daar zit eigenlijk de onderscheid in.
Daarmee bedoelen ze dus eigenlijk... minder risicovol. Dit blijven mensen het wel nodig hebben.
Ja, het zijn eigenlijk dingen die je constant koopt en die heb je eigenlijk altijd nodig.
Ja.
Maar daardoor ook zal het minder snel pieken.
Oké.
En dan hebben we de volgende is gezondheidszorg. Nou, dat zijn eigenlijk alle grote farmaceutische bedrijven, dus de biotechnologie. Mm-hmm. In Nederland hebben we dan Galapagos en Johnson & Johnson, Pfizer. Die zijn denk ik al de afgelopen tijd veel in het nieuws geweest.
Ja. Dan die doen het wel goed volgens mij.
Die doen het in deze tijd heel erg goed. We hebben ze ook hard nodig voor een vaccin.
Ja.
Daarna hebben we de financiële dienstverlening. Nou, die spreekt ook wel heel erg voor zich. Dat hebben we natuurlijk de banken.
Ja.
ING en de Rabobank. En daar vallen ook wel verzekeraars onder. Dan hebben we de technologie. Nou, spreekt ook heel erg voor zich. Dan hebben we Adyen. En bijvoorbeeld ASML. En daar vallen natuurlijk ook de bedrijven onder die technologie leveren. Dus, en mensen leveren die technologie doen, dus de IT-bedrijven. Dan hebben we de communicatiediensten. Dat is bijvoorbeeld KPN. Nou, de Vodafone, T-Mobile, weet je, die Ziggo, van die vallen daar allemaal onder. Dan hebben we de nutsbedrijven. Nou, die hebben we in Nederland niet beursgenoteerd. In Amerika heb je dan Duke Energy Corps.
Maar wat is het verschil dan met de sector energie?
Een nutsbedrijf is degene die het faciliteert om bijvoorbeeld water thuis te hebben, om stroom thuis te krijgen. Dus die zorgt het netwerk van water.
Hij produceert geen energie, maar hij...
Ja, klopt.
Ja.
En dat is wel een groot verschil. En in Nederland zijn heel veel van zulke soort bedrijven gewoon semi-staat. Dus bijvoorbeeld NS, dan hebben we natuurlijk het waternet en dat zijn allemaal halve staatsbedrijven.
Mm-hmm.
En dat werkt anders in Amerika en op heel veel andere plekken in de wereld. Daar is dat gewoon commercieel. Maar ja, wat voor crisis er ook is, mensen blijven nog steeds stroom gebruiken, nog steeds water nodig. Dus dat zijn bedrijven die heel stabiel zijn.
Ja.
En daarna de volgende, dat is ook gelijk de laatste, dat is vastgoed. Nou, dat is Wereldhaven en Unibail, Rodamco, Westfield. Dat zijn eigenlijk twee grote vastgoedbedrijven in Nederland, of in ieder geval beursgenoteerd in Nederland. En die doen vooral winkelcentra. En die verhuren dat per soort van unit en zorgen dan ook dat die hele winkelcentra aangekleed is en dat er events zijn.
Ja, oké.
Okay. Vooral in Nederland hebben we vooral winkelcentra als vastgoed.
Maar we hebben ook huizen, toch? Of dat telt dan niet meer?
Ja, maar huizen die zijn eigenlijk niet echt op de beurs. En dan zit je veel meer juist in corporaties, woningcorporaties.
Ja.
Het is niet op de beurs verhandelbaar. En dit is in Amerika heel anders. In Amerika kan je eigenlijk is alles op de beurs te brengen.
Ja.
En in Nederland wel hebben we veel meer bedrijven die gereguleerd zijn.
Ja.
Dus veel de socialere stukken, die zijn veel meer gereguleerd hier. En dus ook niet beursgenoteerd.
Ja, zo'n vrije markt hebben we dus eigenlijk helemaal niet, hoor ik nu.
Nou ja, we hebben de wat dichter tegen je eerste levensbehoefte aan zit, die hebben we hier iets meer gereguleerd.
Ja. Okay.
Misschien ook niet zo slecht.
En dit zijn dus de sectoren waar je je aandelen over zou moeten spreiden. Allemaal bij voorkeur. Zie je nou dat de ene sector het ook beter doet dan de andere? Wel zei je al kort al dat die gezondheidszorgsector nu wel lekker gaat. Welke doen het nog meer goed?
Absoluut. Het is, ik denk, misschien nog maar even. Ja, een sector doet het niet specifiek altijd goed of slecht. Het heeft ook te maken met de tijd. Nu zitten we in een hele specifieke crisis. En daardoor dat zie je gelijk terug in de sectoren. We leunen nu heel erg op de gezondheidszorg. Elk bedrijf in de gezondheidszorg is nu bezig om een vaccin te maken. En iedereen hoopt dat ze de winnaar kiezen die het vaccin maakt.
Ja. En technologie doet het natuurlijk goed.
En technologie doet het heel erg goed. Kijk, we zitten in een lockdown. Dus daar automatisch, bijvoorbeeld vastgoed winkelcentra. We mogen ons niet meer verplaatsen. Dus dan gaat automatisch de vastgoed naar beneden.
Ja. Nee, precies. Maar dus je zegt eigenlijk dus in een andere crisis zou het er heel anders uit kunnen zien welke sector het goed doet.
Ja, we hebben nog de kredietcrisis gehad, waardoor vooral banken heel hard geraakt zijn. Dus zo heb je wel, elke crisis is weer heel specifiek. Ik denk een beetje met een crisis is dat, dan raken mensen in paniek. En als mensen in paniek raken, dan gaan mensen vaak hele onlogische keuzes maken, domme keuzes vaak. Gaan uit emotie handelen.
Kat in het nauw.
Ja, dus er worden heel veel geld wordt uit de markt gehaald. Dus je ziet eigenlijk dat uiteindelijk gaat alles naar beneden. Mensen raken in paniek. En dan als alles naar beneden gaat, dan verlies je onderpand. Dan moet je nog meer verkopen. En dat is een soort van kettingreactie.
Ja.
Dan wordt het allemaal weer een beetje rustig. En wat er dan gebeurt, dan gaan ze in één keer zeggen, technologie is eigenlijk helemaal niet geraakt. De gezondheidszorg is ook niet geraakt.
Mm.
En dan zie je vastgoed is wel erg geraakt. En dan zie je in één keer verschuiving. Dan rent iedereen weer naar de sectoren waar eigenlijk bijna geen pijn zit.
Ja.
En dan wordt het in één keer heel scheef.
Misschien een stomme vraag, maar wie schuld is dit dan eigenlijk? Want jij zegt altijd, je moet geen emotie hebben bij op de beurs zitten en je moet niet handelen uit paniek, dat zeker niet. Is er dan een groepje, een vrij grote groep die het nu aan het verpesten is dan, elke keer bij een crisis, dat zij wel in paniek raken en weg gaan rennen?
Uiteindelijk maakt dat natuurlijk niet uit. Ik denk dat het alleen maar gunstig is voor heel veel mensen. Want als alles naar beneden gaat en jij blijft zitten, dan kan je alleen maar goedkoper bijkopen.
Ja.
Maar het financiële stelsel zit natuurlijk heel raar in elkaar. Uiteindelijk is het, geld wordt weer gedekt met ander geld en je hebt dan weer een onderpand voor nodig. Dus als er ergens in een keten het vertrouwen weg hebt, dat iemand het niet meer zou kunnen terugbetalen, dan wil die snel zijn geld terug hebben. En dan op een gegeven moment gaat iedereen verkopen. Want als het eenmaal naar beneden valt, dan wil iedereen eruit stappen.
Ja.
Dus een soort van heel keten, daarom is het heel fragiel. En dat zie je ook nu wel heel erg, dat heel veel centrale banken en overheden nu als een gek geld aan toestoppen zijn. En dat is wel heel anders geweest met de andere crisis. Daar hebben ze veel te lang gewacht.
Ja.
En ze zijn nu heel snel een soort van gaan stutten, waardoor het vertrouwen weer langzaam een beetje terugkomt.
Ja.
Ik denk dat we daar ook nu ook in een hele gekke periode zitten. Dat vergelijk met alle andere crisis duurde het herstel vaak toch wel een jaar tot anderhalf jaar minimaal. En het is nu echt in een paar maanden al.
We zijn nu aan het herstellen, zeg je.
Ja, heel erg. Ja. En het is eigenlijk nog nooit eerder zo'n extreem herstel geweest.
Waar zie je dat dan aan?
We zijn gewoon weer heel snel omhoog gegaan.
De koersen.
Ja.
Maar is dat dan niet een beetje te mooi om waar te zijn? Want sommige mensen zeggen ook dat er zeker weet een tweede correctie komt.
Ja, ik heb geen idee. Nee. Ik heb echt geen idee. Kijk, dat is een beetje een, wat het ook wel met beleggen is, je gaat het ook vertellen wat je zelf doet. En dan wil je dat ook geloven. Kijk, je doet wat je gelooft, maar je gelooft ook wat je doet.
Precies.
En dat houdt zichzelf heel erg in stand. En als je natuurlijk geld, als je aandelen blijft kopen, dan ga je zeggen, ik denk niet dat er een tweede dip komt.
Want,
het zou raar zijn als je dat dan wel zegt en blijft kopen.
Ja.
Dus uiteindelijk, niemand weet het. Daarom is een strategie ook zo belangrijk.
Ja.
Dat je het dus niet door laat leiden.
Ja. Ja,
Dus je hebt wel een aantal sectoren die zijn wat defensiever. Communicatiediensten, defensieve consumptiegoederen, ja, die veranderen niet zoveel.
Nee.
Mensen moeten altijd blijven eten. Mensen moeten altijd blijven... gaan blijven altijd tv kijken, blijven altijd bellen. Ja. En ik denk, technologie was altijd ook heel erg een heel, ja, die ging ook, was heel volatiel. Die ging ook heel erg mee met de markt. Ik denk dat het nu voor de eerste crisis technologie het heel goed doet. Ja, vergeleken met alle andere crisissen. Dus ik denk dat technologie ook langzaam een meer defensievere sector gaat worden. Er zijn ongetwijfeld crisissen te bedenken waar technologie wel door geraakt wordt.
Ja.
Die we nu nog niet zo... die we nu niet verwachten.
Nee, precies. Maar het gaat gewoon een steeds belangrijkere rol in ons leven spelen.
Ja, ja. Ik denk wel dat technologie gewoon wordt steeds defensiever.
En heb je ook wel eens eerder verteld, als we het over spreiding hebben, volgens mij hebben we de sectoren nu wel gehad, hè?
Ja, die hebben we wel gehad.
Dat je ook in verschillende landen zou kunnen zitten. Dus dat je nu in Chinese bedrijven gaat zitten en in Amerikaanse.
Ja, nee, ja, landen zijn ook, daar zit ook spreiding. Ik zou, landen maakt het al gelijk wat complexer. Ik zou hem eigenlijk eerst pakken naar markten, dus regio's. Mm-hmm. Nou, dan pak je eigenlijk drie grote regio's die ik zelf eigenlijk altijd hanteer. Dat is eigenlijk vier, bedoel ik. Dat is Noord-Amerika, Europa, Pacific en opkomende markten. Dat zijn eigenlijk de vier grote markten die ik pak. En waarom dat belangrijk is, nou, ik denk een heel mooi voorbeeld is met de coronacrisis. Het begon in Azië, in de Pacific. En als dat dan daar had gebleven en niet naar Europa en naar Noord-Amerika was gegaan, dan hadden wij daar hier op de beurs helemaal geen last. Als je dus alles in Azië had belegd, dan had je daar dus, ja, ging eigenlijk al je vermogen naar beneden.
Ja.
Dus daarom is spreiding in markten ook heel belangrijk. Okay. En als je eenmaal spreiding in markten doet, is het ook fijn om dan ook verschillende landen te kiezen. Ja. Dus als je bijvoorbeeld kiest voor Europa, kies dan niet alleen voor Nederland. Ik moet wel zeggen dat het, ja, zo heel belangrijk is het ook weer niet, landen.
Doe jij het zelf?
Nou, ik kijk daar niet heel specifiek naar, omdat ik bedrijven in mijn portfolio heb die zo groot zijn. Ik kijk ook heel erg naar de exposure van een bedrijf. Nou, bijvoorbeeld Coca-Cola zit in zoveel landen. En die hebben al een heel groot exposure tot naar Azië, opkomende markten en Europa. Dat het bedrijf aan zich is al wereldwijd verspreid. Yeah. Waardoor je wel kan zeggen, ja, Coca-Cola komt uit Amerika, maar het heeft niet een exposure alleen maar in Amerika.
Nee, precies.
Ja. Je moet daar wel heel erg uit mee kijken als je bijvoorbeeld alleen in kleine bedrijven belegt. Dus als je alleen in Nederlandse bedrijven belegt, dan moet je wel heel erg uitkijken. Want dan ben je ook heel erg gevoelig voor politieke omstandigheden.
Yeah.
En dat dat dan
dat
heel...
speelt ook een rol.
Ja, als je natuurlijk alleen maar in één land aandelen hebt zitten en de politiek wordt gewisseld en ze krijgen heel ander beleid. Ja, dan kan dat best wel flink invloed hebben op de beurs.
Mm-hmm.
Dus je wil niet dat je alleen maar exposure hebt tot één land.
Turkije.
En bijvoorbeeld, ja, bijvoorbeeld Turkije, maar ja, dat kan er ook gewoon in... we hebben ook rare tijden nu dat er ook in westerse landen gekke mensen aan de macht komen.
Ja, steeds meer.
Dus ik zou daar wel naar kijken, naar spreidingen.
Ja.
En ja... Let niet specifiek op een land, maar kijk ook of het bedrijf een exposure hebt in meerdere landen.
Ja, precies.
En dan komen we eigenlijk gelijk op de volgende, dat is valuta. Als je alleen maar in de dollar zit of alleen maar in de euro, dan kan het zijn dat als de euro het relatief slecht doet, dat je ook en je waarde ook naar beneden gaat.
Okay.
En dat kan je dus ook weer voorkomen door bijvoorbeeld Coca-Cola. Die zit in zoveel verschillende landen dat die ook een exposure heeft tot heel veel verschillende valuta's.
Ja.
Dus dan dek je dat eigenlijk daar al mee af.
Oh, precies. Oké. Okay. Ja.
Maar om nog even uit te leggen waarom dit belangrijk is. In 2017, daar heeft de euro vergeleken met de dollar. Gewoon van 1 januari 2017 tot en met 31 december is de euro 12% minder waard geworden vergeleken met de dollar.
Ja.
Dus je kan, als je bijvoorbeeld een rendement had gepakt van 14% op je aandelen, maar je hebt de euro is 12% minder waard geworden. Dan heb je maar een rendement van 2%.
Ja.
Dus je moet daar wel heel erg op letten. Dat
valuta
koers kan ook best wel veel invloed hebben op je rendement.
Ja, maar goed om te weten.
En ja, soms die schommelingen maken natuurlijk niet heel veel uit als je het niet verkoopt. Maar uiteindelijk gaat dat op lange termijn wel. Als het echt een negatieve trend is, dat de euro vergeleken met de dollar echt veel minder waard wordt. Ja, dan ga je daar uiteindelijk wel een probleem mee krijgen. Dan koop je dus bijvoorbeeld nu voor 90 cent koop je nu een dollar. Maar als je zegt dat je 10 jaar houdt in een dollar, wordt meer waard vergeleken met de euro. Dan kan je later nog maar voor 1 dollar krijg je bijvoorbeeld maar 70 cent terug.
Yeah.
Ja, dan is best wel gaat je rendement gigantisch naar beneden.
Ja.
Kan je het nog steeds zo goed gedaan hebben op de beurs.
Nee, dus beter ook daar spreiden.
Ja, dan pak dan de dollar, de yen en de pond en de euro natuurlijk.
Oké.
En je hoeft niet letterlijk in de yen of de pond te zitten, maar je kan ook in bedrijven zitten die een exposure hebben voor een groot gedeelte naar de pond en de yen.
Hoe zie je dat eigenlijk?
Nou, als je een bedrijf gaat beoordelen, dan kan je ook zien waar hun omzet vandaan komt.
Okay.
Dus je, bijvoorbeeld Coca-Cola, die zit dan bijvoorbeeld voor 40% in Amerika en dan voor 30% in Europa en dan zoveel in Azië. Dus dan heb je automatisch al een exposure tot meerdere valuta's.
Oké, okay, en hoe weet je nou of je dan gespreid genoeg zit?
En bedoel je dan hoeveel aandelen je
in welke sector hebt zitten?
Ja.
En of je veilig bent eigenlijk?
Ja, echt 100% veilig zit je natuurlijk nooit. Want als je een soort van met nul risico wil gaan zitten, dan moet je naar een spaarrekening zetten. Maar je kan je risico's natuurlijk wel verkleinen. En daar hebben ze een onderzoek naar gedaan. En dat is de Modern Portfolio Theory. En daar hebben ze eigenlijk onderzoek gedaan vanaf welk punt neemt je risico drastisch af. En vanaf welk moment maakt het niet zoveel meer uit.
Okay.
Zij komen tot de conclusie dat je minimaal 20 aandelen nodig hebt om een goed balans te hebben tussen risico en rendement. Uit een onderzoek blijkt dat als je 1 aandeel hebt, heb je een risico-exposure van 49%.
Mm-hmm.
Als je een portefeuille hebt met 20 aandelen, dan verlaag je het risico naar 20%.
Okay.
En als je aandelen gaat verhogen, dus tussen de 20 en de 1000 aandelen, dus daar ergens tussen, mm-hmm, dan verlaag je het risico nog maar met 0,8%.
Oh, wow.
Dus dat is echt een
verwaarloosbaar.
Ja, eigenlijk verwaarloosbaar. Dus je kan eigenlijk heel makkelijk al een risicoverlaging van 29,2% creëren, door naar 20 aandelen te gaan.
Yeah.
Dus als je losse aandelen doet, mik een beetje op minimaal 20 aandelen.
Yeah.
En zorg wel dat die 20 aandelen natuurlijk goed verspreid zitten over sectoren en valuta, wat ik net allemaal vertelde.
Yeah.
Dan heb je eigenlijk in losse aandelen een goed balans tussen rendement en risico.
Yeah.
En dat is misschien wel leuk om, dat doen we bijna elke aflevering, dus misschien Warren Buffett er even bij halen.
Ja, grote vriend.
Ja, hij heeft eigenlijk een hele mooie quote, dat hij zegt dat spreiding is alleen nodig als je niet begrijpt wat je aan het doen bent. Dat vind ik een hele mooie quote, want ik merk zelf hoe meer ik met beleggen bezig ben, dus hoe meer ik denk dat ik het begrijp, hoe meer ik het gevoel heb dat ik mijn portfolio wil verkleinen.
Okay,
ik heb nu best wel een uitgebreide dividendportfolio. Het zijn veel aandelen.
En hoeveel zit jij?
Ik zit nu rond de 44 dividendaandelen.
Okay, ja, dat is te veel.
Dat is, dus het effect van tussen 20 en de 44 maakt het risico niet heel veel kleiner.
Nee.
Het zorgt alleen dat het wel moeilijker managebaar wordt. Want ik heb meer aandelen, dus ik moet meer aandelen managen. Ik moet meer dingen inlezen.
Beter opletten.
Dus ik ga wel de komende tijd wel langzaam kijken of ik wat aandelen weg kan doen.
Yeah.
En ik moet een keer helemaal goed doorheen om te kijken welke aandelen hebben heel veel overlap.
Yeah.
Dat ik mijn portfolio wat ga verkleinen.
Ja. Yeah. En als je die dan weg doet, ga je dat dan weer investeren in wat je wel hebt?
Ja, ik heb nu eigenlijk wel. Ik ben heel blij met de aandelen die ik heb. Dus ik heb eigenlijk nog niet 1, 2, 3 voor ogen welke ik nou weg wil doen. Maar ik heb wel een lijstje gemaakt met welke aandelen. Ik heb eigenlijk allemaal aandelen in een soort van ranking gezet. Dat had ik ook gezien in mijn portfolio. En de bedoeling is eigenlijk als ik dan een aandeel ga wegdoen, dat ik eigenlijk dat geld wat ik daar dan uit de verkoop haal, dat ik dat steek in aandelen die ik al bezit.
Ja, en ik zeg het nog maar een keer. Dat kun je vinden op www.jongbeleggerdepodcast.nl, het portfolio van Pim. Toch?
Ja, ja, en daar zit ook een tapje in waar je de ranking kan zien. Dat is eigenlijk de beetje de risicospreiding dat je kan doen in je portfolio.
Ja.
In aandelen.
Mm-hmm.
Maar je hebt natuurlijk wel meerdere categorieën waar je in zou kunnen beleggen. En dat is eigenlijk, noemen ze asset allocatie. En dus beleggingscategorieën. En je hebt naast aandelen heb je ook obligaties.
Okay.
Je hebt cash.
Ja.
Fysiek vastgoed. Je hebt grondstoffen.
Ja. Ja.
Goud. Koffie.
Zou je daar ook in willen spreiden? Of zou je daar toch focussen op één ding?
Dat is natuurlijk daar heb ik al over nagedacht. Fysiek vastgoed is voor mij nu niet aan de orde.
Nee, dat had je gezegd. Daar
heb ik al eens eerder al wat over verteld.
Ja.
Grondstoffen, ik begrijp dat gewoon nog niet zo goed.
Mm.
En wanneer een grondstof nou meer waard wordt en nou minder waard?
Bijvoorbeeld goud.
Goud bijvoorbeeld, maar ook koffie.
Yeah.
En elke soort grondstof. Je hebt ook gewoon graan, maar je hebt ook andere metalen die je uit de grond kan halen.
Yeah.
Het is allemaal berust op vraag en aanbod. En ja, ik vind vraag en aanbod zijn voor mij als leek echt niet te beoordelen.
Nee, want opeens is er weer een nieuwe bron gevonden en dan is er opeens weer meer aanbod.
Ja, maar als er een belegging op vraag en aanbod is gebaseerd, dan zijn er gewoon heel veel partijen zo groot en invloedrijk, die kunnen heel erg de vraag stimuleren. Dat als je een hele grote afnemer bent, dan kan je het ook heel erg bepalen. Dus je hebt heel veel invloed,
mm-hmm,
op de prijs.
Dat maakt het onderzichtiger voor jou.
Nee, je kan dat dus gewoon niet beoordelen. Nee. Nou, dat is eigenlijk regel nummer 1 met beleggen. Je moet alleen beleggen in dingen die je snapt.
Ja.
En daarom valt het voor mij eigenlijk af.
Snap ik.
Dat is eigenlijk, als ik ooit uit olie stap, uit de energiesector, dan is het om deze redenen.
Dat zijn ook grondstoffen.
Ja, want Shell die is heel erg afhankelijk van de olieprijs. Ja. En de olieprijs, dat zegt, nou, Shell kan nog steeds fantastisch gerund worden.
Ja.
Maar als de olieprijs naar beneden gaat, dan zakt de winst van Shell ook. En dat een bedrijf zo, de omzet zo direct verbonden is op een grondstofprijs, ja, dat zegt niks over een onderneming. Dan kan je nog steeds een onderneming heel goed beoordelen. Het kan allemaal perfect zijn. Maar als in één keer de grondstofprijs naar beneden gaat, dan is het bedrijf ook minder waard.
En dan verlagen ze opeens hun dividenduitkering. Ja. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog.
Daarom hou ik niet zo goed erg van grondstoffen.
Ja.
En dan heb je de cash. Nou, ik heb wel een groot gedeelte nog cash. Dus dat is wel een soort van...
Je hebt hier ergens in huis een geheime lade.
Ik heb een heel dik matras.
Ik zit serieus aan te kijken. Nee, maar hey, hoe voel ik het voor me zien cash?
Nou, ik heb gewoon op de bankrekening staan.
Oh, precies. Okay.
Ja, dus het... Kijk, mijn strategie is eigenlijk heel erg zo lang mogelijk in aandelen blijven zitten. En als alle aandelen naar beneden gaan, dus als er een wereldwijde crash is, dat is echt, dan maken er zoveel mensen in de wereld, gaan zich druk maken, dat ik dat al niet meer hoef te doen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk heel fijn.
Okay.
En als er één sector naar beneden gaat, dan maakt dat voor mij niet uit, want dan, ik zit goed gespreid. Dus als de hele wereld zich druk maakt als de beurs naar beneden gaat, zijn zoveel mensen hebben daar last van, dan gaan ze die vast wel zorgen dat het weer omhoog gaat.
Ja.
En dan moet ik gewoon zorgen dat ik wat cash heb of iets liquide kan maken, waardoor ik op een laag moment goed kan instappen.
Ja.
En dat is eigenlijk een beetje... Ja, ik probeer het gewoon heel simpel te maken voor mezelf. Ja. En nu heb ik dan, omdat ik nog niet heel lang aan het beleggen ben, heb ik gewoon nog steeds een groot gedeelte cash. Ik heb daar gewoon een strategie voor dat ik nu de komende tijd dat gewoon langzaam ga inleggen.
Ja.
Al zal er wel misschien een moment in de toekomst komen dat ik meer in obligaties ga zitten. En obligaties, staatsobligaties, die zijn heel veilig. Ja. Je weet eigenlijk zeker dat die altijd wel uitbetaald worden als je in de westerse landen gaat zitten.
Okay, nou dat moet je later dan nog maar
een keer uitleggen. Daar komen we later nog wel een keer op terug. Maar ik denk wel dat zolang je een goed gespreide portfolio hebt, je hebt een lange horizon van minimaal 25 jaar, dat je eigenlijk helemaal niet, dat je die spreiding helemaal niet nodig hebt.
Okay.
Denk ik. In ieder geval, dat, ik vind dat ik dat niet nodig heb.
Nee.
Als je een horizon hebt van minimaal 25 jaar, dan is alles in 100% in aandelen gewoon prima. En ze zeggen, je leeftijd moet je in obligaties hebben. Als het gaat om pensioen, dus hoe ouder je wordt, hoe groter je in obligaties moet zitten. Want die zijn veiliger, minder risico. Maar ik geloof gewoon heel erg dat als ik 35 jaar deze strategie vasthoud, dat ik zo'n hoge soort van yield on cost heb, dus een hoge dividendrendement, dat ik dat eigenlijk helemaal niet nodig heb om geld in zo'n veilige haven te stoppen.
Nou, de tijd zal het leren.
Ja. En dan misschien de...
Is het dan tijd om naar het nieuws te gaan?
Ja, laten we dat doen.
Ik zag dus dat het zwarte goud ging vorige week volgens mij naar de beurs.
Ja, dat kan volgens mij niemand ontgaan zijn.
Nee, als je een beetje het nieuws volgt, dan moet je dat wel mee hebben gekregen.
Ja.
Wat weet jij van Douwe Egberts?
Ja, Douwe Egberts is natuurlijk een heel... dat is ook wel grappig. Het heet eigenlijk J.D.E. Beats.
Oh, dat heb ik nog nooit van gehoord.
Het is een verschrikkelijk slechte naam.
Ja.
Maar dat is eigenlijk de naam die boven Douwe Egberts zit.
Net zoals Daimler Mercedes heeft.
Ja. Ze hebben natuurlijk ook het merk Pickwick. Dus kent ook iedereen, denk ik wel.
Oké, even zei dat ook, ja.
Dus er wordt heel erg over Douwe Egberts gesproken, maar het is eigenlijk het bedrijf daarboven.
Dus als je nu gaat kijken om het aandeel te kopen en je ziet Douwe Egberts ergens staan...
Nee, dan moet je dus J.D.E. Peet's.
Ja.
Ja, ze zijn naar de beurs gegaan. Ze zijn natuurlijk al, ik weet niet precies hoe lang geleden, 7-8 jaar geleden volgens mij, zijn ze van de beurs gehaald.
Oh, maar ja, ik dacht, want er was eerder iets gebeurd. Ik dacht, zijn ze een keer eerder naar de beurs gegaan en dat ging toch mis of zo? Maar...
Ja, ze zijn er inderdaad van afgehaald. Was ik zelf nog niet actief, maar ik heb inderdaad gelezen dat ze eraf zijn gegaan. En ze hebben eigenlijk best wel een succesvolle beursgang gehad. Dus altijd bij een beursgang is altijd een beetje de vraag, hoe gaat het uitpakken? Kunnen we weer een hele aflevering over vullen, hoe gaat een IPO? Dus dat is een initial public offering. Dus
dat is als je naar de beurs gaat?
Ja, wat er eigenlijk dan gebeurt is dat je je wil een x-percentage van je aandelen wil je verkopen. Die ga je aanbieden. En dat doe je tegen een waardering. Dan ga je naar banken toe. Die helpen jou om een bedrijf te waarderen. En dan ga je eigenlijk naar grote beleggers toe. En dan bied je eigenlijk je aandelen aan. zodat er eigenlijk een spreiding ontstaat tussen meerdere mensen die het bedrijf bezitten.
Okay.
En vanaf dat moment, dan ga je eigenlijk naar de beurs. En dan langzaam gaan die mensen die zeggen dat het 50 verschoten instituten zijn, die dan aandelen kopen, die gaan het dan langzaam, die aandelen weer langzaam loslaten en verkopen aan particulieren.
Waarom zijn ze naar de beurs gegaan? Wat is de reden voor een bedrijf om dat te doen?
Je doet dat meestal om kapitaal op te halen. De hele administratie wordt veel complexer. Je wordt helemaal gereguleerd. Je moet alles publiek maken. Je moet dan heel veel regels voor doen. Je moet kwartaalcijfers publiceren. Mm-hmm. Dus je komt in een hele grote molen terecht.
Yeah.
Dus het leidt heel erg af van je business. Maar het is eigenlijk de makkelijkste manier om kapitaal op te halen.
Ja, en dat willen ze omdat ze misschien nog verder willen groeien? Of...
Het kan eigenlijk twee dingen zijn. Meestal is het om verder te groeien, maar het kan ook zijn voor de eigenaar om te cashen.
Ja.
Zodat hij dat meer risicospreiding kan doen.
En een grotere boot kan kopen.
En ook gewoon risicospreiding. En misschien ook wel daarvan wil gaan leven. Want als het in het bedrijf vastzit, dan kan je nog steeds zoveel waard zijn, maar je kan het niet uitgeven.
Ja.
Dus dat zijn eigenlijk de twee voornaamste redenen.
Ja. En het was dus een succes voor Douwe Egbert.
Ja, dat is zeker een succes. Want ze zijn naar de beurs gegaan op 31,50. En het aandeel schoot gelijk omhoog naar 35. Dus ze zijn eigenlijk in een dag volgens mij tussen de 11 en de 14%, ik weet niet exact, zijn ze gestegen. En koffie wordt wel heel erg gezien als een defensieve belegging.
Ja, dat is een product wat je elke dag zou kunnen gebruiken.
Ja, het is een heel defensief. Mensen drinken over de hele wereld koffie.
Ja.
80% van hun omzet komt uit thuisgebruik, dus dat is ook heel fijn. Dus door de corona zijn ze eigenlijk ook 3% in omzet gestegen.
Ja. Zit jij er al in?
Nee, die vraag heb ik heel veel gekregen van de week.
Oh.
Dat is een hele goede vraag. Maar ik zit daar zelf niet in, omdat eigenlijk twee grote redenen. Eén is dat ik een strategie heb buy and hold. Ja, ik wil gewoon veel meer cijfers kunnen zien om te kunnen bepalen of dit bedrijf echt goed genoeg is voor mij om nooit meer te verkopen. En omdat ze net naar de beurs zijn gegaan, kan ik eigenlijk helemaal niet zoveel cijfers zien. En ik leun heel erg op de dividend. En ze hebben aangegeven dat ze 60% van hun winst gaan uitkeren aan dividend. Maar ik weet niet precies of ze dat lang vol gaan houden. Ik heb nog helemaal geen data van. Ik weet niet hoe het bestuur in elkaar zit. Dus ik kijk nog altijd even de kat uit de boom. En het is ook wel bewezen dat de meeste bedrijven die na een IPO de eerste 2 jaar eigenlijk niet zo goed doen. Misschien wordt het dan heel complex, maar ze gaan heel erg op korte termijn winsten zitten.
Mm-hmm.
En als je dan bedrijf wat langer op de beurs zit, dan hebben ze bijvoorbeeld nog een beetje verborgen schulden. Of dat het een beetje uitgeknepen is. En dan gaat er ergens op een moment in de toekomst, vaak een paar jaar, gaat ergens die pijn komen. En dan moeten ze dat weer herstellen en dan zakt het. En dan gaat het vaak weer omhoog.
Okay.
En dus ik stap niet zo snel in eigenlijk IPO's. Dus ik kijk het altijd even aan.
Nou, wie weet in de toekomst dus nog in jouw portfolio terug te
vinden. Ja, maar ik vind het wel leuk om te blijven volgen.
Ja. Nou, dan volgens mij zijn we wel toegekomen aan jouw portfolio om het te bespreken. Je zei in het begin al dat je een goede week hebt gehad. We zitten nu ook weer in het begin van een nieuwe maand. Misschien kunnen we ook even terugkijken op hoe mei is geweest.
Ja, om even terug te kijken. De AEX, de Nederlandse beurs, die is in mei 7,31% gestegen.
Zo.
Dus dat is best flink.
Ja.
Helemaal als je kijkt dat het gemiddelde jaarrendement 7% is. Dus dan in de maand 7% omhoog gaat.
Ja.
Komen natuurlijk wel flink uit een dal, maar toch.
Ja, nou, ondanks alles. Het is eigenlijk dat het toch best aardig gaat.
Ja, 7% is toch best veel.
Ja.
April gingen eigenlijk alle bedrijven omhoog die niet geraakt zijn door de corona. En in mei zijn eigenlijk alle achterblijvers omhoog gegaan.
Oké.
En dat merk je heel groot verschil. Is dat de winsten worden een beetje genomen van de technologiebedrijven. Ja. En die worden dan gestopt in de bedrijven die achterbleven. Dus mei zie je vooral alle bedrijven die weer gaan profiteren als we lockdown uitgaan. Dus alle fitnessbedrijven gingen omhoog. Alle vastgoedbedrijven gingen omhoog. Dus eigenlijk alle bedrijven, alles wat te maken heeft met travel. Dus de airlines en zo.
Dat gaat ook weer.
Ja, dus je merkt dat eigenlijk alles wat achterbleef, dat gaat nu omhoog. En ik denk dat dat de komende weken nog wel... wel doorgaat als...
Maar strookt dat met de werkelijkheid, denk je?
De beurs loopt altijd voorop op de feiten. Kijk, als belegger heb je een lange horizon. Dus uiteindelijk gaat bijvoorbeeld een basic fit, dus een beurs van dit bedrijf, gaat uiteindelijk gewoon weer open. Ja, en als je een horizon hebt voor 5 jaar... en je kan het nu voor 50% minder kopen... Nou ja, kijk, je hoogste rendementen maak je in de dip. Crisissen zijn eigenlijk, vooral voor een lange termijn belegger, eigenlijk gewoon ideaal. Het is alleen heel vervelend voor heel veel mensen die Als er een crisis komt en je vermogen wordt in één keer gehalveerd of 30% naar beneden en je moet het binnen een korte tijd eruit halen, dus je moet het liquide maken, dan ben je gewoon in één keer 30% kwijt.
Ja.
En dan doet het wel pijn.
Ja.
Daarom is het zo belangrijk dat je alleen maar moet beleggen met geld wat je minimaal 5 jaar kan missen.
Ja.
Dat is echt een heel belangrijk.
Ja.
En als je het niet 5 jaar kan missen, dan moet je echt je risicoprofiel gaan aanpassen. Dan moet je echt meer in obligaties of langzaam al wat in cash gaan doen. Want dat is gewoon de grootste fout die je kan maken. Maar daar gaan we het volgende week over hebben.
Oh, spannend. Oké. Okay. Maar nog even over dan dividend. Hoeveel heb je ontvangen?
Oh, ja. Vorige week €30 ontvangen van 3 verschillende bedrijven. Dus dat kan je in mijn portfolio zien. En ook op de website in de show notes leg ik uit van welke bedrijven dat zijn en hoeveel per bedrijf. Geen transacties gedaan. Mijn portfoliowaarde is 146.600. Dus dat is wel weer een flinke stijging vergeleken met vorige week. Misschien in mei heb ik totaal €234 ontvangen. Nou, dat was wel een stukje lager dan ik van tevoren had verwacht. Omdat ik een foutje had gemaakt dat ik een aantal bedrijven in mei had gezet die eigenlijk een dividend gingen uitkeren in juni. Dus die heb ik nu verplaatst in juni, waardoor de prognose iets hoger uitkwam dan daadwerkelijk.
Yeah.
Maar die zijn dus nu opgeschoven naar juni.
Okay.
En ik verwacht in juni ongeveer zo'n €550 te ontvangen aan dividend. Dus het wordt een goede maand.
Ja.
En ik denk dat het positief is dat er in mei niks verlaagd is. Dus ik heb geen dividendverlagingen gehad. Dus daar ben ik eigenlijk hartstikke blij mee.
Ja.
Toch in deze onzekere tijden dat er geen enkel bedrijf in mijn portfolio nu dividend verlaagt. Dus daar, normaal wil ik natuurlijk een verhoging zien.
Ja.
Maar in deze tijden ben ik wel blij met geen verlaging.
Ja.
Dus ik ben eigenlijk hartstikke tevreden over.
De kleine dingetjes koesteren.
Ja, en misschien ook nog wel leuk is om te zeggen. Dat is voor mij een mooi momentje. Ik ben eigenlijk begonnen dat het vrij hard naar beneden ging.
Ja.
En ik ben nou eigenlijk voor het eerst wel flink in de plus gegaan.
Oh.
Dus dit is wel voor mij een heel mooi momentje.
Champagne.
Ik heb jou volgens mij wel eens een keer eerder een screenshot gestuurd, denk ik een maand geleden, dat ik zei, hey, ik sta in de plus.
Ja.
Nou, dat was echt 20 minuten.
Dat was nog voordat we begonnen, geloof ik.
Oh, dat is al langer geleden. Nou, dat was denk ik, dat was 20 minuten.
Ja.
En daarna ben ik echt heel hard gekelderd.
Oh, echt?
Ja, dus dat was echt heel kort. Maar
zo
nu,
niks voor mij dit, volgens mij. Echt, ik zou het niet aan kunnen zien.
En nu sta ik eigenlijk overal in de plus.
Ja.
En in mijn portfolio kan je dat heel mooi zien, dat er een hele grote taardiagram is. En die kleurt nou automatisch steeds geler als ik meer winst heb.
Ja,
dus dat is voor mij eigenlijk een heel mooi moment dat ik nu dat ik nu gewoon overal gezien in de plus sta.
Ja.
Dus daar ben ik natuurlijk heel blij mee.
Ja, je begint er ook een beetje van te stralen. Maar ik dacht dat je juist niet emotioneel mocht worden, Pim. Dus
maar het is een waar ik zelf eigenlijk heel trots op ben, is dat ik ben begonnen en ik ben eigenlijk gelijk de min in gegaan. Ik heb eigenlijk mijn portfolio gewoon bijna niet in het groen gezien.
Nee.
En ik heb zelfs op het moment staan, heb ik op min €32.000 gestaan. En dat ik daar eigenlijk geen last van had. En dat ik heb het gewoon langzaam zien groeien weer.
Het naar heeft zich uitbetaald.
En nu, dat is al zo'n mooi momentje dat je dan voor het eerst groene cijfers ziet.
Ja.
Ja, dat ben ik eigenlijk toch wel een beetje trots op mezelf. Dat ik dus die emotionele schommeling heb overwonnen. En dat het me eigenlijk niet zoveel doet. En dat geeft me heel veel vertrouwen dat ik de komende 35 jaar gewoon goed kan beleggen.
Ja.
Omdat ik dus mezelf heb laten zien dat ik me dus niet gek laat maken als er een crisis komt.
Het is eigenlijk een soort, je kan misschien vergelijken met de seizoenen. Je hebt een lange winter gehad. Het was heel koud, sneeuwstormen. Het werd alleen maar erger, leek het. Maar je hebt gedacht, ooit komt de lente. Gaan de vogeltjes weer buiten vliegen, loopt de temperatuur op. En dat is gebeurd.
Ja, wel heel mooi. Ik zie nu de eerste lente
staan. Ja,
mooi metafoor.
Prachtig.
Ja.
Doet me deugd. Laten we naar de reviews gaan.
Ja, laten we dat doen. We hebben weer heel veel leuke reviews ontvangen.
En dan eigenlijk vooral weer met veel vragen.
Veel vragen. Ja. Altijd heel leuk.
Even kijken. Van Vincent, die stuurt, hoi Pim, interessante podcasts. Leuk om te luisteren. Wat betreft groeiaandelen, kijk jij ook naar trends op de hele lange termijn? Zoals bijvoorbeeld waterstof, zonne-energie, renewable energy, kweekvlees. Dus ontwikkelingen die misschien nu nog in de kinderschoenen staan, maar over 20 jaar huge kunnen zijn. Leuk om hierover van gedachten te wisselen. Goed, Vincent.
Ja, oh, ja, een hele mooie vraag. Ik vind het heel leuk dat hij het goed naar de podcast geluisterd heeft, daar een hele slimme vraag op gesteld. Ik heb daar natuurlijk wel naar gekeken. Ik was ook erg aan het zoeken op het begin van wat ga ik nou, wat is precies mijn strategie? En ik kom, ja, ik vind eigenlijk de sectoren waar je wel denkt, nou, dat gaat in de toekomst wel groot worden, maar die nog heel ver weg liggen. Je kan niet zo heel goed één aandeel specifiek beoordelen. Je weet uiteindelijk dat die sector wel omhoog gaat, maar wie dat nou precies gaat zijn, welk bedrijf, daar kan je eigenlijk nog niks van zeggen. Omdat die bedrijven nog in een zo vroeg stadium zitten om goed te kunnen beoordelen.
Ja.
Dus eigenlijk wat ik zou gaan doen, als ik voor een sector zou gaan die ik denk, nou, die gaat sowieso groot worden, dan zou ik op alle bedrijven wedden. Dus dan zou ik een ETF nemen die bijvoorbeeld alle waterstofbedrijven pakt, of alle kweekvlees. Want dan weet je zeker dat je de winnaars te pakken hebt. Maar ga je naar sectoren die al wat verder zijn, ik denk dat zonne-energie, dat al een sector is die wel zich bewezen heeft. Vergeleken met kweekvlees is nog vrij nieuw en waterstof ook. Bij zonne-energie zou je wel bedrijven kunnen pakken die al veel verder zijn en die kan je wel goed beoordelen. Je kan daar de winnaars ondertussen wel uitpikken. Dat zijn best, kan je best wel aandelen pakken die tussen de 2 en 5 jaar passen.
Ja, precies.
Dus kort samengevat, lange termijn kies voor alle bedrijven in een ETF. Korte termijn, dus 2 tot 3 jaar, kies veel meer individuele bedrijven. Ja. Dat is een beetje mijn strategie.
Oké, duidelijk. Dan de volgende. Hoi Pim en Milou. Jullie podcast over beleggen is erg leuk en interessant. Dankjewel, Willemijn. Zelf als jonge ondernemer denk ik geregeld na over mijn pensioenopbouw. In de podcast liet Pim weten dat hij met het beleggen zijn pensioen wil aanvullen. Nu vroeg ik mij dus af of jij, Pim, belegt via een pensioenrekening of via een privérekening?
Ja, ik heb veel vragen over een pensioen gehad, denk de afgelopen 6 weken. Ik doe het niet via een pensioenrekening. Er zijn wel voordelen als je het via een specifieke pensioenrekening doet. Je kan ten eerste bruto beleggen. Nou, dat scheelt natuurlijk in plaats van netto. Er zit alleen 1 groot nadeel aan. Je kan het geld er pas uithalen als je met pensioen gaat. Dan moet ik me houden aan de pensioenleeftijd van de overheid.
Yeah.
En dan kan ik vanaf dat moment kan ik dat geld eruit halen tegen een belastingtarief voor gepensioneerden. En dat is veel lager qua loonbelasting. Dus dat is heel erg het voordeel.
Yeah.
En het telt ook niet mee met je vermogen. Maar je kan ook nooit eerder met pensioen.
Nee.
Anders moet je een boete betalen. Dus ik heb daarvoor gekozen om het niet te doen. Misschien ga ik dat wel een klein beetje erbij doen voor een klein percentage. Maar ik doe alles via een privé, omdat ik graag eerder met pensioen zou willen.
Ja.
En dan, ja, dat is eigenlijk de reden.
Oh, goede vraag. Is dat misschien ook nog iets om in de toekomst over te hebben, hè, met belasting?
Ja, ik denk dat ik nog graag een aparte aflevering wil maken over pensioenbeleggen.
Ja.
Want daar heb je ook heel veel kleuren in. Dus daar denk ik dat we daar ook wel een keer een goede aflevering over kunnen maken.
Klinkt goed. Volgende aflevering. Je hebt het al kort gezegd, maar vat het nog even samen. Wat gaan we doen?
Waarom verliezen beleggers geld?
Waarom ze geld verliezen?
Ja, waarom verliezen ze eigenlijk geld?
Ja, daar ga ik wel eens over nadenken. Tot volgende week.
Tot volgende week.
Doei.